In Lucas 23 waren wij in het bijzonder bij die pericoop waarboven staat Barabbas losgelaten. En ik hoop dat ik duidelijk heb kunnen maken dat, althans naar mijn idee, deze Barabbas een uitbeelding is van de Jodendom, van de Joodse wet eigenlijk. Om nou te zeggen dat het een beeld is van de Mozaïsche wet. Ach, het is academisch. Ik weet het ook nog, als ik de Bijbel lees, het Nieuwe Testament, en het gaat over de wet, dan weet ik ook nooit helemaal zeker wat dan bedoelt de Joodse wet of de Mozaïsche wet. De wet des Heren of de wet van, uit Babel, van de Talmud. Er zijn schriftplaatsen waar het verschil gemaakt wordt. Bijvoorbeeld waar de Heer zegt, jullie hebben je eigen wetten gemaakt om je aan die van Mozes niet te hoeven houden. Dan heb je er twee. En het is ook duidelijk verschillend. Dat is aan de ene kant. Aan de andere zijde moet je ook vaststellen dat hoe dan ook, wet wordt beschouwd als eerste beginselen der wereld. Wet wordt geacht aanwezig geweest te zijn, niet maar vanaf Mozes en de Exodus, maar alle volkeren hebben hun, in de loop der tijd hun wetten gehad. Beroemd tot in onze dagen is de Codex, wetboek, Codex heet dat. Het is de Codex van Hammurabi. Dat moet geweest zijn in de tijd van Abraham. De namen lijken zelfs op elkaar. Maar zoiets. Dat was trouwens ook in Babel dan. Maar ik weet het niet zeker. En van Barabbas, ach. Of het nou de Mozaïsche wet is of de Joodse wet. De wet is een bediening des doods. En dat zegt Paulus. Als hij spreekt over de wet die in stenen gegraveerd was. Want ze zeggen, wij zijn dienaren van het nieuw verbond, niet van het oude verbond. Wij zijn dienaren van een verbond van de geest des levens. Wet van de geest des levens, heet dat. En werd in stenen gegraveerd. Dat is inderdaad een bediening des doods, zo wordt het genoemd. En als u mij vraagt, is Barabbas daar een beeld van? Ik weet niet of ik u even meegenomen misschien nog naar Matteüs hoofdstuk 12. Dat herinner ik me niet. Maar er staat me namelijk bij dat ik dat niet zo lang geleden ergens heb aangehaald, maar ik weet niet meer waar. Waar gesproken wordt over het uitdrijven van één boze geest. En dan blijft het huis leeg staan. En dan zegt hij, kom aan, ik ga terug en ik neem nog 7 anderen mee. En het laatste van die mens is erger dan het eerste. Al zo zal het zijn, al zo is het met dit geslacht. Dat wil zeggen, dat wordt dus verteld over het Jodendom. En dat betekent in de praktijk dat de Joodse wet en al wat daarmee samenhangt in de praktijk veel zwaarder geworden is. Wat het ook betekenen mogen, maar veel zwaarder juk is geworden dan het juk waarvan Petrus zei, het is een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. Het schijnt erger geworden te zijn dus, zwaarder geworden te zijn, na de afwijzing van de Heer Jezus door het judaïsme als zodanig. Dat concludeer ik althans uit de woorden van Jezus daarin. Matteüs 12, zo tegen het eind van het hoofdstuk. Dus wat mij betreft, ik kan er niks anders in zien dan Barabbas is een beeld van de Joodse wet. Daar heeft men voor gekozen en men draagt er de vloek van deze bediening des doods, deze moordenaar. Vervolgens lezen wij in Lucas 23, dat is dan inmiddels in vers 26. En als zij hem wegleiden, namen zij een Simon, van Cyrene. Ik vind het leuk hoe het er staat in de Statenbrief. Ze namen een Simon van Cyrene. Zo van Jan geven ze Simon van Cyrene aan. Waar liggen die? Nou ja. zo van de een Simon van Cyrene. Het staat er echt van, je moet dan in het Nederlands blijkbaar zeggen, ene Simon van Cyrene, waarbij de spreker zijn schouders ophaalt. Zo van, ja, ik weet ook niet wie dat is, maar ja, hij schijnt zo te heten. Ene Simon van Cyrene. Wij zeggen ook hardnekkig Simon van Cyrene. Dat is twee keer fout, want het is niet een C, maar een K. En het is niet een I, maar een U. Cyrene moet je zeggen, maar ja. Ja, ik weet het ook niet. Ik blijf gewoon Cyrene. Ik vind het leuk, want het allitereert. Simon van Cyrene kan zo in een stripverhaal komen ook, dus, hè? Toch? Ja. Cyrenes zijn trouwens andere. Zijn trouwens dames, dat weet u waarschijnlijk, Cyrenes. Niet? Weet jullie dat niet? Homerus niet gelezen? Oké, nou ja. Dat is nog ouder dan dit Bijbelboek trouwens. Scheelt een jaartje 400 minstens. 500. Nou ja, doe maar. Cyrene. Wat het maar is. Het is in het tegenwoordige Libië. Dat weten we dan wel. Dus in Noord-Afrika. Het idee is soms ook geweest dat de man gekleurd was. Zwart. Want het kwam toch uit Afrika. Waarmee dan meteen verklaard is waarom hij zo'n man gewoon oppakt en zegt, draag jij dat kruis? En dat doet hij dan. Ik vind het toch een beetje komisch, dit soort. Maar ja, dat zijn serieuze verklaringen die nog stammen uit de tijd van de slavernij, denk ik dan. Dat weet ik ook niet. Wij weten het niet. Bovendien, hoe komt die man aan de naam Simon? Nou, misschien is dat een goede naam voor een slaaf. Want Simon betekent immers, ik trek het wat breed, maar het betekent immers dat hij gehoorzaamt. Het betekent dat hij hoort, een horende Simon. Hij luistert. Kennelijk ook naar opdrachten. Kennelijk had hij ook niet veel te kiezen. Dus hij deed het ook gewoon en we weten er verder niks van. Dat wil zeggen, wij weten nog iets over die man. Want hij wordt nog door twee andere evangelisten, heet dat, genoemd. Dat is in Matthäus. Dat is in Matthäus 27, vers 32... En zij leidden hem heen om te kruisigen. En dan staat er. En uitgaande vonden zij een man van Cyrene. Met name Simon. Deze dwongen zij dat hij zijn kruis droeg. Maar ja. Wat daar de achtergrond van is. Wij. Nou ja, de voorgrond bedoelde ik eigenlijk, dat weten wij niet. Maar we weten iets meer, want Marcus, die in het algemeen hetzelfde vermeldt als wat Matthäus vermeldt, maar dan minder, korter. Vandaar dat Marcus ook maar 16 hoofdstukken heeft. Maar Marcus haalt diezelfde geschiedenis aan. Hij gebruikt soms precies dezelfde woorden als Matthäus, zodat het idee is, de een heeft van de ander overgeschreven. En dat zou goed kunnen. Dat vind ik helemaal geen probleem. Maar die zegt in Marcus 15, Marcus 15, die vers 21. Eerst vers 20, precies hetzelfde, eindigt dat vers. Ze leidden hem uit om hem te kruisigen. En zij dwongen een Simon van Cyrene, die daar voorbij ging, komende van de akker. Zijn akker? Dat staat er niet. Komende van de akker. En er staat erbij, de vader van Alexander en Rufus. Dat hij zijn kruis droeg. Dus er wordt bijvermeld dat hij twee zonen had. Althans, want je moet niet te voorbarig wezen, althans op het moment van het schrijven van deze woorden door Marcus. Het wordt natuurlijk later vermeld. Maar ja, en de suggestie is dan ook dat aangezien Marcus weet heeft van twee zonen van deze Simon, dat er dus hierna contacten zijn met, tussen Simon en misschien zijn zonen en de discipelen, of althans enkele daarvan, waaronder met deze Marcus, Johannes Marcus. Want deze Marcus kennen wij nog, omdat hij in Handelingen 13, meen ik, nog althans aanvankelijk deelnam aan de zogeheten eerste zendingsreis van Paulus. Daar ben je toch echt heel wat jaren na de opstanding van Christus inmiddels. Maar Marcus heeft weet van ene Alexander en Rufus. Wij verder niet, want dit is punt 1. We kennen nog een Rufus in de Bijbel, maar dat is blijkbaar een andere. We kennen ook nog een Alexander in de Bijbel, maar dat is blijkbaar ook een andere. Dus deze figuur kennen we helemaal niet. Ook buiten de Bijbel ben ik ze niet tegengekomen. Dat zegt natuurlijk niet zo heel veel. Hoewel, maar het zegt niet zoveel. Het kan zijn dat ik wat gemist heb. Maar wij weten het niet. Maar ik moet u dan eerlijk zeggen dat het mij ook niet verbaast dat die man in bij drie van de vier evangeliën geïntroduceerd wordt. En dat hij dan ook nog Simon heet. Ik vind dat mooi. Want ja, er zijn zo van die namen, die kom je dan onderweg tegen ergens. En we vergeten ze ook weer, want wie zijn die mensen nou helemaal? Dus we raken ze kwijt. Noem nog eens een Simon in de Bijbel. Hoeveel kent u er? Dat is toch verrassend hoor, toch wel. Dat is hetzelfde als de naam Jozef, weet u nog. Hoe vaak kom je die tegen in de Bijbel, en de Jozef? Nou, dat zal u dan ook nog verbazen. Trouwens, je komt een Simon en een Jozef tegen bij elkaar. Bij de eerste Jozef en de eerste Simon in de Bijbel. Want die hebben iets samen. En aan het eind van de Bijbelse geschiedenis kom je die namen ook bij elkaar tegen. Want dan blijken broers van de Heer Jezus te zijn. Een Jozef en een Simon. Heb je dat nog? Ja, en de vader van de Heer Jezus natuurlijk. Maar goed, dat ging mij onder naam Simon. Ik heb hier een lijst. Ik heb er 11. Uit heel de Bijbel. Dat is toch wel frappant, lijkt mij. Met sommigen kunnen we verder niks. Maar ja, nog een trouwens in Handelingen 13, maar dat even terzijde. Maar het zijn er nogal wat en ze spelen een belangrijke rol. En dat bij gelegenheid Simon en Jozef samen genoemd worden, dat is toch redelijk voor de hand liggend als je het gewicht van die namen kent. Jozef, de naam Jozef wordt gekoppeld aan het begrip eerst. De rest kan ik wel weglaten eigenlijk. Hij is eerst. Hij is de eerstgeboorterecht. Hij staat voorop. Maar het begrip Simeon is ook een eerste. Die staat ook voorop. Al is de meest bekende bekend onder de naam Petrus. Toch wordt de man Petrus nogal eens aangeduid met de naam Simon. of Simeon, wat strikt, wat echt absoluut hetzelfde is. Klinkers doen er niet toe. Simon. Alleen deze Simon werd door de heer Petrus genoemd, de rots. Maar we noemen hem ter herinnering aan wat we vorige keren gezien hebben, aan zijn zogenaamde verraad, want zo noemen wij dat. Ter herinnering daaraan noemen wij hem Haantje de Voorste. Wat het woord Haantje erbij moet, weet ik ook niet. Want de voorste was hij sowieso. En dat Haantje, dat schijnt een Nederlandse uitdrukking te zijn. Waar die vandaan komt, ik heb er geen idee van. Maar iedereen weet dat je die 's morgens vroeg het eerst hoort. Hè? Toch? Geen vogelaars in de zaal? Mooi. Want het zou best kunnen dat je misschien de nachtegaal eerder hoort dan... Dan de leeuwerik. Ik weet het niet. Ik had vroeger een lijstje, ik ben het kwijtgeraakt. Hoeveel minuten voor zonsondergang je dat vogeltje hoort en dat vogeltje en dat vogeltje. Dat is gewoon in een bepaalde volgorde. Dat is echt waar. Ja, je moet er heel vroeg voor opstaan om dat te kunnen constateren. En er moeten veel vogels in de buurt huizen natuurlijk ook nog. Maar het is echt zo. Die lui die weten gewoon hoe laat de zon opgaat. En dan kijken ze op het klokje van, oh, 13 minuten, ja, oh, mijn beurt. En dan beginnen ze te fluiten of te zingen of zo. Het is, ja, is allemaal vanzelf ontstaan, dit. Ja. Ja, nou ja, goed. Laten we het daar maar niet over hebben. Wij krijgen in de Bijbel, ja, ik aarzel, want ja, we kunnen er ook een hele avond over doen, dus dat is nou misschien ook niet zo handig. Maar we krijgen in Genesis de geschiedenis van ene Jozef, dat weet u. En vanaf het begin staat vast, dat is Genesis 37, vanaf het begin staat vast dat de volgende drager gaat worden van het eerste geboorterecht, zoals dat werd doorgegeven vanaf Adam. En daarna ook uitdrukkelijk aan de oppervlakte komt in de wat bredere geschiedenis van Abraham. En daarna wordt het, daarna gaat het via de zonen van Abraham. Ik heb zijn broers overgeslagen. Maar goed, via Abraham. En dan wordt het Isaac, weet u wel. En dan wordt het Jacob onder het passeren van anderen. En bij Jacob wordt het ingewikkelder. Want daarna is er niet meer sprake van 2 zonen. Daarna zijn er zelfs 12 zonen. En ook maar niet van 2 vrouwen, maar 4 vrouwen. Dus ja, het wordt wat ingewikkeld. Vragen wij ons af. En dan ineens, dan begint die geschiedenis van Jozef. Daar begint het verhaal mee. Jozef, zijnde een zoon van 17 jaren, enzovoorts. En dan, en dan weet je na 1 vers eigenlijk al. Dat wordt de drager van het eerste geboorterecht. We laten ons niet afleiden. Hij gaat niet dood. Hij verdwijnt wel meteen van het toneel. Maar wij houden vast. Wij begrijpen. Dat wordt de drager van het eerste geboorterecht. Dat is ook zo. Hij wordt weliswaar. Hij verdwijnt van het toneel. Hij behoort tot de verloren zonen van de stammen van. Hoe zeg je dat? Zoiets. Maar goed. Hij komt in Egypte terecht. Dat weet u. En na enige toestanden wordt hij daar ook een eerste. Dat wil zeggen, eerst in het huis van Potifar, daarna in het andere huis van Potifar, dat heet de gevangenis. En daarna komt hij gewoon bij het paleis en dan wordt hij daar de hoogste gezagsdrager onder de farao. En de farao is in de Bijbel altijd een abstracte figuur, maar dat ga ik nou niet uitleggen. Maar toen maar, Jozef. En u weet, dan komen 7 vette jaren en 7 magere jaren. En met de 7 magere jaren komt er hongersnood dus in het land en ook bij de buren. En dan komen de andere zonen van Jacob komen naar Egypte. Want via Jozef hebben ze daar ineens voedsel in overvloed. En die broers van Jozef komen daar, herkennen hem uiteraard niet. We zijn 20, 22 jaar verder, als ik het nou niet helemaal verkeerd uitreken. het staat slecht met het rekenonderwijs op school, heb ik begrepen. Ik dacht, vertel mij nou eens wat nieuws, maar vandaag stond het in de krant. Daar weten wij al jaren. Maar ik ben nog van voor Kalsen, dus dat weet u dat. Oh goed, maar zoiets. Dus ze kennen hem niet. En dan krijgen ze het een en ander wel mee of zo. Maar Jozef had gevraagd, hebben jullie niet nog een broer? Dan komen daar 10 man, zijn broers. En dan vragen ze, heb je niet nog een broer? Ja, dat hadden ze. Die hadden ze. En toen zei hij iets als, ga maar halen. Die tekst schiet me zomaar te binnen, ga maar halen. En dan moesten ze dus, maar Jozef hield een gijzelaar achter van die broers, namelijk Simon. Simon. En u weet hoe het is, de Bijbelcommentator, sorry dat ik daar nou de draak mee steek, maar ja. Bijbelcommentatoren zijn ethici. Nou ja, eigenlijk zijn ze wetgeleerden. Maar dat staat in zo'n kwaad daglicht in de Bijbel dat ze zich ethici noemen. Nee, evangelische ook, ze zijn allemaal ethici. Wijsbegeerte van de wetsidee, was het zoiets, was het? Weet ik het. Dus die vragen zich af, wat heeft Simeon verkeerd gedaan, dat Jozef hem nou gevangen zit. Hij zal wel een kwalijke rol gespeeld. Zoek het maar op. U mag ook bij me langskomen, dan kun je in mijn boekenkast kijken of er wat is, commentaar is op Simeon in Genesis, wat het maar is, 38, 39, weet ik het waar het is. De commentaar is dan, hij zal wel wat verkeerd gedaan hebben. Jozef kende die broers wel natuurlijk. En die dacht, weet je wat, ik pak hem. En laat die maar hier, in Simeon. Hij zal wel iets verkeerds gedaan hebben. Kijk, waarom dat nou negatief wordt uitgelegd. Simeon hoefde niet terug naar zijn vader. Hoefde de reis terug niet naar huis te maken. Die mocht in Egypte blijven in het Lui-Lekkerland daar. Hebben jullie dat? Later komt de hele familie. En dat schijnt een grote zegen voor de familie geweest te zijn. Toch, ze kwamen toch later met 74 of wat het maar was, kwamen ze allemaal naar Egypte toe. Nou ja. Maar Simeon mocht meteen blijven. Dus ik vind het nogal positief eigenlijk. En dan hebben we dat weer gehad en laten we het helemaal los. En dan zeggen we, heeft er niks mee te maken. Waarom mocht Simeon daar blijven? Nou, het verhaal is heel eenvoudig. Dat is omdat als eenmaal het nieuwe verbond aanbreekt, niet via Juda, niet via het Joodse volk, maar via Jozef, via de 10 stammen van Israël, jazeker wel. Dan is de stam van Simeon, want het is een stam geworden inmiddels, na zoveel jaren. De stam van Simeon is de eerste die daaraan deel krijgt. En daarom is de Simeon in de Bijbel altijd haantje de voorste. De Heer zei, neem uw kruis op u en volg mij, of wat het maar was, of zo. En de eerste die het kruis van de Heer droeg. Simon.
Hij was een horende.
De horende. Ja, dat is het hele verhaal. En dat Simeon, net als Jozef dan in de gevangenis. Ja, Jozef zat ook in de gevangenis in Egypte. Daar begon het mee. En vervolgens Simeon. En daarna wordt het de kwestie van de geschiedenis nakijken. Maar ik kan natuurlijk ook meteen verder gaan met andere figuren hier uit de Bijbelse geschiedenis. Hè? Simeon. Kan ik beter eerst even doen. Want wij komen daarna in... even kijken wat ik oversla. Maar wij komen daarna terecht in 1 Samuel 27. Dan zijn we inmiddels al in het eerste deel van de geschiedenis van David. Weet u nog dat David, die was op de vlucht voor Saul. Saul is een beeld van de wet. En David een beeld van het nieuwe verbond, de Messias of wat het maar is, hè? En David zoekt zijn toevlucht, notabene bij de Palestijnen, in de Gaza-strook. Nou ja, niet in de stad, maar daarbuiten. Ja, het lijkt volstrekt idioot, maar dat klopt ook. Zodat de koning van Gat zei, heb ik een gekke gebrek? Met een vraagteken. Wat staat er? Heb ik een razenden, staat er dan. Hè? Ik vind het mister. Ik had gewoon vertaald, heb ik gebrek, een gekke gebrek? Maar ja, toen maar. Maar dat doet er nou niet toe. Maar hij is daar toch welkom onder de wat vroeger zijn vijanden waren dus. En dan zegt hij, ja, ik kan beter niet in de stad wonen, dat brengt me aan problemen. Dan krijgt hij ergens in dat gebied, ergens daar in het zuiden van het beloofde land, zullen we maar zeggen, krijgt hij een plaats en dat heet Ziklag. En dat ligt in het stamgebied van Simeon. Simeon. Volgens Jozua. Sinds de verdeling van het land onder Jozua wordt Ziklag onder het stamgebied van Simeon. Dat de Filistijnen dat veroverd hebben daar in het zuiden, ja, dat gebeurde. Dat is zo. Maar niettemin, David krijgt het om daar te wonen. En dat is dus... Kijk, David is de basis, de grondlegger, hoe heet dat, van het Davidische koningshuis. En hij krijgt een koninklijk domein. U moet het maar eens nalezen in 1 Samuel 27, en vanaf vers 6 en daarna 1 Samuel 30, vers 26... Daar staat namelijk dat Ziklag in het bezit is gebleven van de koningen uit het huis van David. Dat noemen wij dus weliswaar een onderdeel van zijn koninkrijk. Maar meer specifiek, wij noemen dat in het Nederlands een kroondomein. Een persoonlijk bezit van de koning. En het is voordat de man officieel koning van Israël werd. Heb u dat nog? U begrijpt toch dat het op een of andere wijze een beeld is van de gemeente? Van die eerstelingen van het nieuwe verbond? En weet u nog dat David was weggetrokken voor de oorlog of weet ik veel wat? En toen kwam hij terug en toen was Ziklag veroverd door de Amalekieten. Die waren zojuist uit Egypte verdreven. Want die hadden jarenlang Egypte beheerst. Wij kennen ze buiten de Bijbel om als de Hyksos. Maar daar waren het Amalekieten. En die werden Egypte uitgegooid. En toen zochten ze ook land. En die hebben dus Ziklag veroverd. En toen ging David er weer achteraan. En haalde iedereen weer terug enzovoorts. Dat wil zeggen, het leek erop alsof het dan toch in de handen was gekomen van de grote tegenstander, Amalek. Dat is eigenlijk overheden, macht en geestelijke boosheid in de lucht. Amalek. Maar goed. Maar David haalde ze allemaal terug. En daarna staat er, en het is in bezit gebleven van de koningen van David, het huis van David, enzovoort. Ook tot lang daarna. Maar het is in het stamgebied van Simeon. Hebben we dit nog? Dat waren dus de eersten die deel kregen aan David als koning. En dat bedoel ik maar. Ze zijn de eersten. Eerder was het Simeon die als eerste deel kreeg aan het koningschap van Jozef, om zo te zeggen. En nu was het de eerste die deel kreeg aan het koningschap van David. Dat was het verhaal van Ziklag. Dan hebben wij 1 Simeon in het geslachtsregister van Jezus, in Lucas 3. Daar is verder niks over vermeld. Maar eerder in Lucas komen we al een Simeon tegen. Dat was in Lucas 2, Dat was die man in de tempel onder het motto heden verschenen en verdwenen. Zo goed als dat er ook een vrouw was uit Azer, staat er. Die is dus helemaal verdwaald, om zo te zeggen. Uit de stam van Azer. Maar in Lucas 2 is dat waar dan staat. Er, vers 25, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. Heb je het weer? Ene Simon. Het is toch altijd wat vaag, die Simon. Maar goed. Ene Simon. Deze mens was rechtvaardig en godvrezende. Dat wil zeggen gelovig. Want rechtvaardigen bestaan niet tenzij ze rechtvaardig gerekend worden op grond van geloof, toch? En hij was verwachtende de vertroosting Israëls. Want gelovigen en dus rechtvaardigen hebben altijd toekomstverwachting. Omdat ze geloven in de beloften die God gedaan heeft voor de toekomst. En hij verwachtte dus de vertroosting Israëls. Hetgeen een prachtige formulering is als u mij vraagt. Ik weet niet hoe duidelijk die formulering is voor een Jood. Maar voor ons mag hij ook duidelijk zijn, want het begrip troost, vertroosting, nachem, wordt beschouwd als een messiaanse titel. Althans binnen het Jodendom. Vandaar dat het van ouds een veel voorkomende Joodse naam is, nachem. Meestal nog uitgebreide Menachem, maar dat verandert aan de betekenis niks. Nagaan. Dat wordt, als het positief bedoeld is, dat woord, dan wordt het vertaald met vertroosten. Als het negatief bedoeld is, wordt het vertaald met berouwen. Maar het woord is de aanduiding van een verandering. Bij voorkeur een verandering ten goede. Maar niet noodzakelijk, want er staat ook het nagaam de Heere dat hij de mens gemaakt had. En dan vertaalt men uiteraard niet met het vertroosten de Heer dat hij de mens gemaakt had. Want het was in de dagen van Noach. Dus het berouwde de Heer dat hij de mens gemaakt had. En dat betekent gewoon dat de Heer gaat zorgen voor een totale verandering. Heb je dat nog? Zoals van Isaac staat. Dat toen Rebecca bij hem aankwam en van de kameel viel. Ik vind het leuk hoe die staat, de vertaling. Ik heb altijd de neiging om het niet uit te leggen wat het betekent. Maar ze viel van de kameel, staat er dan. En ze ging in de tent van Sarah. En alzo werd Isaac getroost voor de dood van zijn moeder. Dat wil zeggen, de ene vrouw was verdwenen en toen kwam er een andere voor in de plaats. Nou, dat is, hij werd vertroost. Dat is een verandering. En daarom heet Noach, Noach, omdat Noach komt van Nagaam. En dat vertalen wij met troosten. Maar ja, dat betekent gewoon de grote verandering die in zijn dagen plaatsvond. Of het ten goede of ten kwade was, ja, dat hangt er vanaf van welke kant je kijkt natuurlijk. Toch? Het was een oordeel over de hele mensheid, die zal er niet blij mee geweest zijn. Al hebben ze niet lang de tijd gehad om daarover te rouwen. Maar toen maar. Maar van Gods kant uit bezien was het een mooie opruiming. Of niet dan? Nou ja, zoiets. Troost. Het tweede deel van Jesaja, men noemt het Deutero-Jesaja. Maar het tweede deel van Jesaja, dat begint bij Jesaja 40. En de eerste woorden zijn.
Troost, troost, mijn volk.
Dat weet elke Jood, hè? Vooral een Messiaanse Jood, hè? Die weten het helemaal. Troost, troost, mijn volk, want. Enzovoorts. En dat gaat over het Evangelie, want het woord staat daar. De blijde boodschap, zal gepredikt worden en ze het nieuw verbond zou aanbreken. Want wij kennen het woord verbond des vredes, verbond der genade. Maar we kennen niet verbond van troost, maar dat is het wel. Dat woord troost is ook een van de attributen, de kenmerken van het nieuwe verbond. En als je daar een impressie van wil hebben, dan zou je moeten lezen 2 Korinthe hoofdstuk 1. En dan even tellen hoe vaak u het woord troost daar leest. Dan wordt het vanzelf enigszins belachelijk als je het leest. Maar dan weet je in ieder geval wat het woord betekent. Troost. Het nieuw verbond. Nou ja. Kortom, hij verwachtte de vertroosting Israëls, deze Simeon. Wat verwachtte hij dan? De trooster. En de trooster zei toen tegen zijn discipelen... Maar nou ben je minstens 3 decennia later. Wat zei tegen zijn discipelen? Hij zei, ik ga heen, maar ik zal u een andere trooster zenden. Helaas noemen wij dat de trooster. Maar dat zei hij niet. Hij zei een andere trooster. Maar de trooster is nog steeds de Messias, hoor. En de andere trooster is de trooster in een andere hoedanigheid. Kortom, het is nog steeds de Christus. Hij is het nog steeds zelf. Maar nu niet bij u, maar zelfs in u. En dat zei hij ook, want dat staat allemaal in Johannes 14, 15, 16 enzovoorts. De trooster. De discipelen moeten toch bij het begrip trooster de associatie gehad hebben met messiaanse zegeningen enzovoorts. Zo. Hij was verwachtende de vertroosting. Is het als iets vreemd vindt dat het woord vertroosting gebruikt wordt, eigenlijk gewoon ter aanduiding van de Messias, van Christus dus, dan heb ik er nog één voor u, maar dan moeten we even verder lezen. Er staat, en hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest. Soms denk ik gewoon, hij heeft iets in de Bijbel gelezen. Want de Bijbel is toch een goddelijke openbaring. En is toch door de Heilige Geest voortgebracht. Of u dat zo moet begrijpen, dat weet ik niet. Maar ik zou het ook niet overdrijven. Zo, want het was wel heel bijzonder. Misschien was het dat ook. Maar dat weet ik dan niet. Maar daarna moet ik zeggen, maar ja, dat iemand de Bijbel leest en gelooft wat er staat en daaruit leeft, is in onze dagen ook heel bijzonder, hoor. Toch? Nou ja. Maar hem was een openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. Kijk, wat de tijdrekening betreft, hij zou natuurlijk ook nog gewoon Daniel 9 bestudeerd kunnen hebben. En netjes een rekensommetje gemaakt hebben en gedacht hebben, nou, dat moet nou toch al ongeveer, enzovoort. En dan nog met wat symboliek erbij van welke dag zou hij dan geboren worden. Het moet dit jaar zijn, maar welke dag zou hij dan geboren worden? En dan duurt het 40 dagen en dan moet hij toch in de tempel moet hij toch gewijd worden aan de Heer, volgens de Levitische wet. Dan kom je toch in de buurt van die datum. Het enige wat hij dan uit de Bijbel niet heeft kunnen weten is dat hij nog lang genoeg zou leven. Hij was 84, geloof ik. Heb ik dat nou goed of niet? Oh nee, dat was Hanna, geloof ik. Nou ja, dat hij lang genoeg zou leven om dat mee te maken. En als hij daarvoor een goddelijke openbaring gehad heeft rechtstreeks, ja, dat zou kunnen. Ja, dus toen maar. Maar veel van deze omstandigheid was feitelijk gewoon te berekenen op grond van het profetisch woord. Maar toen, daar staat er dan, en hij kwam door de geest in de tempel. Dat was inderdaad 40 dagen dus na de geboorte van de Heer Jezus. U weet nog hoe dat voorschrift uit Leviticus 12. Na 7 dagen moet het vlees zijn en vooruit besneden worden. En de kraamvrouw is dan bij elkaar 7 en 33 dagen onrein. En daarna komt het verhaal van die wijding met die eventueel die duiven, maar dat staat hier geloof ik ook. Tortelduiven of twee jonge duiven, ja. Goed. Maar daar was het dus. Simeon was daar, deze man. Hij kwam door de geest in de tempel en als de oude Simon. Hij was dus de eerste. Nou ja, we hebben natuurlijk al gehad de herdertjes. Ja, waarom die dat met een verkleinwoord moet. Ja, sorry. Dat is omdat het traditie is. En u weet dat ik hang aan de traditie. Hè. Dus de herdertjes die zijn er al geweest. En de os en de ezel. En de wijzen uit het oosten denk ik nog niet hoor. Eerlijk gezegd. Ik denk dat dat pas later was. Maar dat doet er nou niet toe. Maar toen maar. Maar voor zover het gaat om mensen met namen enzovoort. Simeon, en eerste. Ja. En hij kwam door de geest in de tempel en als de ouders, hoe heette die ook alweer? Jozef. Nou, dat bedoel ik nou. Dat staat er dan niet, maar toch. Jozef. Heb je Jozef en Simeon bij elkaar. Zie? En Simeon is de eerste die mag kijken in de wieg als het ware. Nou. En als de ouders het kindje Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zeide: nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede. Naar uw woord, maar vrede is ook al een term van het nieuwe verbond. Want mijn ogen hebben gezien uw... Wat hebben ze gezien? De vertroosting Israëls. En daarna de vredevorst. Vrede. En daarna uw zaligheid. Ik weet dat zaligheid is een ding. Maar in het Hebreeuws maakt dat sowieso... Natuurlijk, dit is Grieks, ik weet het. Maar fundamenteel in het Hebreeuws maakt het niks uit of het een ding is of iemand. Het is gewoon hetzelfde woord. Zie je? En daar gaat het me maar om. Uw zaligheid, ja, de zaligmaker. Die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Let op, hè. Van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen. En tot heerlijkheid van Ami, uw volk. Uw volk Israël. Onder verwijzing naar... controleer het altijd doen. Jesaja 42, zowel als 49, in beide gevallen vers 6, want daar staat dit. En het is inderdaad aangehaald, geciteerd in Handelingen 13, vers 47. En dat is de omstandigheid waarbij Paulus... en Barnabas. Paulus en Barnabas. Hoe heette Barnabas eigenlijk? Die heette Jozef. Ja, ja, zeker wel. Die heette Jozef. Hij wordt ons geïntroduceerd in de Bijbel als Jozef. En daarna wordt zijn naam meteen veranderd in Barnabas. En de naam Jozef komt niet meer terug. En hij is de mentor van Paulus. Jozef, de eerste. Hij neemt ook de leiding. Deze Jozef is degene die Paulus van huis haalt. Bij zijn moeder zeg ik altijd enigszins spottend. In Tarsen, weet u wel. Want Saulus van Tarsen was gewoon weer terug naar huis. En na verloop van tijd komt daar deze Jozef. En die komt hem daar ophalen. En waar woonde Jozef oorspronkelijk ook alweer? Deze Jozef. Dat was van Cyprus. Van het eiland in de zee. Echt wel. En daar had hij een landgoed. En dat had hij verkocht. En die had de opbrengst ervan had hij bij Petrus gedeponeerd. Simeon. Hebben die nog? Of hebben we nou te veel door elkaar? Jozef van Cyprus, Barnabas. Die zijn bezittingen over de, op dat eiland in de zee, in het westen, overdroeg aan Simon Petrus. Jozef en Simon heb je daar bij elkaar. Alleen Jozef heet daarna Barnabas en Simon heet daarna Petrus. En dus ontgaat het ons weer. Maar het is echt bijbels, 100% verantwoord. Heb je die nog? Nou, Paulus was met die Barnabas mee. En onderweg wisselden ze de pikorde. En de naam. Want Saulus heette vanaf die tijd, halverwege de reis, heette die Paulus. Nou, vanaf Cyprus was het, geloof ik. En daar werd zijn naam gewijzigd. Wijzigde hij zijn naam in Paulus. En toen was het Paulus en Barnabas. Maar goed, toen kwamen ze in Klein-Azië, Antiochië, dat Antiochië. En daar deed Paulus wat hij daarna altijd gedaan heeft. Hij bezocht de synagoge en predikte daar. En u weet dat daar aanvankelijk de Joden belangstelling hadden, maar de heidenen ook. En toen verloren de Joden hun belangstelling onder het motto verschil moeten wezen. Komt uit de Talmud, maar dat hoef ik toch niet uit te leggen. Goed. Toen werden de Joden lasteraars, daar staat er, ze wederspraken en lasterden. En toen zei Paulus, zo zou het gaan, zegt hij. Maar het was nou eenmaal nodig dat eerst tot u het evangelie gepredikt werd. Maar nadermaal gij u het eeuwige leven niet waardig oordeelt. Ziet, zo keren wij ons tot de heidenen, gelijk geschreven is. Nou ja, ik heb u ook gesteld tot licht. Tot verlichting der heidenen, tot aan het einde der aarde, tot de eilanden en de zee en tot Brittannië. Want dat staat er dan ook nog bij in zowel hoofdstuk 42 als 49 van Jesaja. Paulus haalt deze woorden aan, maar Simeon doet het hier eerst. Heb u dat nog? En nou we het er toch over hebben, want ik weet toch niet in welke volgorde ik het moet vertellen. Dezezelfde woorden, feitelijk, spelen later een rol in Handelingen 15. Omdat daar na die kwestie in Antiochië het probleem ontstond dat heidenen tot geloof kwamen. En daarna ontstaat dus het Joodse probleem van moeten die heidenen dan nu niet volgens de Joodse wet gaan leven? Moeten ze niet kosher worden? Dan heb je dus een probleem. En toen was het Simeon, Petrus. Ik moet even nadenken. Was het Simeon, Petrus. Er zit nog een verhaal aan vast namelijk. Maar het was het Simeon, Petrus die opstond en zegt: jullie weten toch dat God van over lange tijd mij verkoren heeft dat de heidenen uit mijn mond het evangelie zouden horen en geloven. Dat wil zeggen, deze Simon trekt het naar zich toe. En in tegenstelling tot wat gangbaar is in onze dagen, zegt hij dus niet dat Paulus de man is die verantwoordelijkheid is voor het evangelie naar de heidenen. Maar hij zegt, dat ben ik. Ik ben daar niet Paulus. Het is Petrus die daar verantwoordelijk voor is. En dan heb je dus weer een Simeon die zegt, die praat over dat het evangelie naar de heidenen zou gaan enzovoort. En die zegt, daar ben ik verantwoordelijk voor. Dus die namen komen bij elkaar en het beginsel komt ook bij elkaar. Heb je dat nog? Nou ja. En waarom ik stopte? Nou ja, omdat we natuurlijk dat ik vanzelf terechtkom bij die andere Simon. Maar die laat ik nog even liggen. Die kom ik vanzelf weer tegen. Want in deze opsomming hebben wij vervolgens Simon nummer 4 als de broeder des Heren. Want de broeders des Heren waren Jacobus, Jozef. Sommige vertalers geven Jozes, omdat dat de Griekse versie is van de naam. Maar je moet hem netjes vertalen. Dus Jozef, Jacobus, Jozef, Simon, Judas. De zusters buiten beschouwing gelaten. Even. Maar dat is de Simeon, maar daar horen we verder niks van. Dan hebben we onder de discipelen hebben wij een Simon. Die noemen wij Simon de Zeeloot. Ook wel Simon de Canaaniet. Maar dat betekent precies hetzelfde. Simon de Zeeloot. Een van de twaalven. En de aardigheid is daarvan, want ik sta nu te lezen door mijn eigen aantekeningen. En ik heb hier een stuk of 8, misschien wel 10 citaten uit allerlei oud-christelijke kerkgeschiedenisschrijvers. Die allemaal melden dat Simon de Zeeloot gereisd is naar Brittannië. Nou ja, via Noord-Afrika. Hij predikte in Egypte. Afrika, Mauritanië, dat is het algemeen Noord-Afrika, Libië en de Britse eilanden. En daar, en een ander, Dorotheus, schrijft: Simon de Zeeloot doorkruiste heel Mauritanië en de gebieden der Afrikanen, predikende Christus. Ten slotte werd hij gekruist, gedood en begraven in Brittannië. Hetzelfde bij Baronius, dat is de grootste autoriteit van de kerkhistorie uit de Rooms-Katholieke Kerk. Baronius, precies hetzelfde. Ze hebben er zelfs een datum voor. 10 mei van het jaar 61. Nou ja, in Brittannië komt hij terecht. Maar de aardigheid daarvan is dat als u mij nou vraagt, maar waar is dan die stam van Simeon gebleven? Dan is het antwoord in Brittannië. En dat kun je zo zien, want er staat gewoon, ik zeg het altijd, wat voor, ik heb die kaart nooit bij me natuurlijk, maar dan zeg ik, op de kaart van Ptolemeus, dat is uit de eerste eeuw van onze jaartelling ongeveer, het is iets ingewikkelder, maar toe maar, daar staat keurig Simones. In het Latijn, in het zuiden van Brittannië. Dus laat maar zeggen in Somerset enzovoort. Maar het staat bij gelegenheid ook in wat wij tegenwoordig Wales noemen. Simones, de Simeonieten. En dat is dan weer zo. Dan laat ik het anders zeggen. Die cirkel is daarmee rond. Want daar vinden we ook de Siluren. Naam van een Keltisch is dat. Nee, het is een Bijbelse naam, maar ik ga het allemaal niet uitleggen. De Siluren. Maar wij vinden, en dat was die vechtersbazen die de Romeinen tegenhielden, decennia lang. En jij vindt dat de Milesiërs, dat heet militairen eigenlijk, maar ze heten officieel de Milesiërs, maar die kwamen uit Sparta. En Spartanen, dat weet iedereen, dat waren militairen, die deden niks anders dan, waren opgeleid voor de oorlogsvoering. Een andere bron van inkomsten hadden ze ook al niet. Ze hebben beroepsmilitairen. En dat zijn de eerste bewoners geweest van de Britse eilanden, althans. Van ver voor Christus al, hè. Simeonieten. En dat staat dan op de kaart. Simones. En dat is niet de Keltische naam, dus, maar de Latijnse naam. Dat waren Simeonieten. Maar daar kwam het evangelie terecht. Het eerst. En dat is wat steeds opnieuw gezegd wordt. Zij waren horenden. Dat wil zeggen, het waren wel vechters, het waren boeven. En Jacob zegt over zijn zonen Simon en Levi. Hij zegt, ik wil er niet bij zijn als die twee met elkaar praten. Ik wil niet horen waar ze het over hebben. Want ze zijn, dat zijn de bloeddorstige lui enzovoorts. Maar ja. Daar kwam wel het evangelie als eerste terecht. En je vindt iets van dat militante vind je dus inderdaad wel degelijk bij die Simon van Simon Petrus. Hè? Niet dat hij van Simeon afstamde, maar iets van dat karakter vind je dan toch wel. Eigenlijk wil hij niet, maar als het dan toch moet, dan maar helemaal. Enzovoorts. Hè? Het is geen tussenweg. Dat is het. Je doet het of je doet het niet. En dan ga je er ook voor. Dat is Dat is Simon. Nou ja, Simon de Zeeloot dus, kwam in Brittannië. En dan hebben we nog een Simon die de vader is van Judas Iscariot. Daar weten we verder ook niks van, maar Judas Iscariot is natuurlijk gewoon een beeld van het judaïsme als zodanig dat van de Messias niks moest hebben. Weet u nog? Ze hadden het woord, de wet, de Torah, wat het allemaal was. En daar hielden ze dan aan vast. Maar het komt toch voort uit het oorspronkelijk horen van het woord van God. Judas Iscariot stamt dus van ene Simon. Dan hebben we nog een Simon die we onder twee bijnamen kennen. Ik ben inmiddels al bij nummer 7, geloof ik. Dat is Simon de Melaatse. En er was een maaltijd of zoiets ergens. En hij wordt genezen. Maar we kennen hem ook als Simon de Farizeeër. Voor sommigen is het moeilijk. Dus kan iemand die Melaatse is Farizeeër zijn, of kan iemand die Farizeeër is Melaatse zijn? En dan zeg ik, och. Ja, blijkbaar wel, want het komt in de Bijbel voor. En het is in Betanië ook nog waar zich dat afspeelt. Maar ja, Betanië sowieso staat voor het begin van onze bedeling, de bouw van de gemeente. Je hebt daar Lazarus enzovoort, als beeld van de hoge priester van het nieuwe verbond. Dus dat lijkt me wel duidelijk, een eersteling. En iets wat Melaatse was, wordt genezen. Maar dat zei ik u toch. De stam van Simeon was een wilde stam. Trok de wijde wereld in, al vechtend enzovoorts. Maar toen het evangelie kwam met die tam. De volgende Simon beeld dat ook. Nee, niet de volgende. De volgende Simon is Simon van Kyrene. Daar hebben we het hier over. De eerste die het kruis droeg. Dan hebben we nog Simon de Tovenaar. Dat is in Handelingen uiteraard, hoofdstuk 8. De man, ik moet het even zeggen, de man heeft veel geleden, omdat in de Romeinse traditie die Simon de Tovenaar een rol speelt in Rome. Als iemand met een boze geest en wat het allemaal maar was. Maar in de Bijbel kom ik hem echt alleen maar tegen in Samaria. En Samaria was de hoofdstad van het Tienstammenrijk. Overigens op een zijlijn wat men internationaal hardnekkig de Westbank noemt, heet in Israël Samaria. Het ligt namelijk tussen Judea en Galilea, dus het is Samaria. Nee, ik weet niet. Ja, maar het is het gebied van Efraïm, stamgebied van Efraïm. En of de Joden recht kunnen laten gelden op het gebied van Efraïm. Hoeveel avonden hebben we beschikbaar? Dat komt nog alles in de Bijbel voor, hoor, toch wel. Dat die kwestie. Iets van het gebergte van Efraïm enzovoorts. En, als je daar woont, kun je er maar beter blijven, heb ik de indruk gekregen. Maar dat even terzijde dan. Maar Simon de Tovenaar was een dominante figuur in Samaria. Uitbeeldend de 10 stammen van Israël. Maar Simon, de stam van Simeon is een dominante stam onder de 10 stammen van Israël. In hun ballingschap, in hun wegvoering. En dan wordt in Samaria het evangelie gebracht. Raad eens door wie? Simon Petrus. En Simon Petrus loopt op tegen Simon de Tovenaar. Ik vind het altijd leuk, hè? Psst, Petrus, Simon! En die twee tegenover elkaar enzovoort. En die Simon de Tovenaar wordt bekeerd. En die denkt daarna nog een keer dat hij misschien ook die wat geestelijke gaven, of althans geestelijke mogelijkheden, zou kunnen verwerven op een of andere wijze. Waarschijnlijk om er een goede sier mee te maken, dan wel om er om ervan te leven, weet ik veel. En dan wordt hem. Nou, dan krijgt hij een standje van Petrus en dat is het dan zo ongeveer wel. Maar het komt goed met. Althans, als ik het in mijn Bijbel lees, komt, het is wat moeizaam, maar het komt goed met Simon de tovenaar in Samaria. Maar het is eigenlijk eenzelfde soort verhaal als van die man die zich Legio noemde in de, als bewoner van de tien steden. Jawel, de Decapolis. Was dat in de Ach, het heet tegenwoordig anders. Ik ben de naam kwijt. Maar Gerasa. Maar doet er ook niet zoveel toe. Maar u weet toch, die man die werd met ketenen gebonden en die brak ze dood. Het was een soort hulk, zal ik maar zeggen. Maar hij werd mak, hij kwam tot geloof. Hij werd genezen door de Heer en al die demonen voeren uit. Ging sindsdien slecht met de varkensfokkerij, heb ik begrepen. Maar ik vind het een komisch verhaal. Maar je moet weten wat het uitbeeldt. Het is de beschrijving van de macht van Satan onder de tien stammen in het algemeen en in het bijzonder bij de Simeonieten. Want dat is waar het dan over gaat eigenlijk. En die macht van Satan wordt daar gebroken, de draak wordt verslagen, het monster wordt de kop ingetrapt, of wat het maar is. En die verhalen, ja, de oude kerkgeschiedenis is daar vol mee hoor. Van tekenen die dan de discipelen begeleiden enzovoort. Of je dat letterlijk moet nemen, weet ik niet, maar overdrachtelijk klopt het natuurlijk wel. Het is de verdrijving van wat wij als christenen vroeger gewoon noemden het heidendom. En het heidendom is vernietigd geworden, is uitgedreven, is verdwenen. En zo is het maar net. Zie? En daar is Simon de Tovenaar een uitbeelding van. Die man die was demonisch natuurlijk. En die macht van die demonen werd gebroken toen het evangelie kwam in Samaria. Maar ik heb het letterlijk gelezen bij Baronius dat in hetzelfde jaar dat Petrus naar Samaria ging en dus die ontmoeting had met deze Simon de Tovenaar. In hetzelfde jaar vertrokken Jozef van Arimathea en die 12 mensen in een bootje zonder zeil en zonder roer. En vertrokken en kwamen uiteindelijk terecht via Marseille natuurlijk. Of via, maar dat staat niet bij Baronius. Maar die kwamen uiteindelijk terecht in Brittannië. Zo'n kerkgeschiedenis. In hetzelfde jaar dat Petrus naar Samaria ging, dat was de hoofdstad van de tien stammen, ging ene Jozef, heb ik hem nog, Simon ging naar Samaria en komt daar zijn oude ik tegen, Simon de Tovenaar. Simon. Toch? En dan krijg je die interne strijd. Maar in hetzelfde jaar gaat Jozef van Arimathea, gaat naar de Simeonieten. Jozef van Arimathea, naar de Simeonieten in Brittannië. Hoezo? Die namen, dat clasht elke keer. En hebben we het nog niet allemaal gehad. Want we hadden ook nog Simon de Leerlooier. Want u weet dat Simon Petrus, Simon Visser, Simon de Visser. Mag hij dat Simon Petrus? Hij was in het huis van Simon de Leerlooier. Dan heb je Simon ook dubbel. En vandaar moest hij, kreeg je die dromen, weet je wel. En moest hij naar Cornelius. Dit was een Romein, dus die heet Cornelius. Maar goed, moest hij naar Cornelius. En dat was een heel gedoe, weet u nog. Maar niettemin markeert die gebeurtenis hoe het evangelie gepredikt zou worden aan de heidenen. Dat is het verhaal. En het wordt uitgebreid verteld met dromen bij Petrus en bij Cornelius enzovoort. Maar het was Simon, maar het was ook in het huis van ene Simon. En van daaruit ging het naar de heidenen. En in alle gevallen was het in Caesarea. Dat is de grote havenstad. De heidense, de Romeinse. De Caesarea, van Caesar, van de keizer. Caesarea. Aan het westen, aan de Grote Zee. En vandaar ging het naar de heidenen. Het is de Rijnse symboliek allemaal. Zie? Nou, heb ik ze nou allemaal gehad? Nee, ik heb er nou 10 genoemd, geloof ik, Simeons. Ik heb er nog één, maar dat is in Handelingen 13, vers 1, in de opsomming. Dat heet Simon Niger. En je vraagt je soms af of Simon Niger dan toch niet misschien Simon van Kyrene is. Want Simon Niger betekent gewoon zwarte Simon. Want Niger betekent gewoon zwarte. Nou ja. Dus en ja, als dan die andere dan misschien toch een zwarte geweest is, omdat hij uit Noord-Afrika kwam, dan zou misschien toch dezelfde zijn als Simon Niger in... maar ja, dat is in Handelingen 13 vers 1 en dat is niet in Jeruzalem, maar in Antiochië in Syrië, zal ik maar zeggen. Dat Antiochië. Dat weet ik dus niet, maar meer staat er ook niet van. Maar het was in ieder geval een christen. En hij wordt genoemd bij de aanvang van Paulus zijn eerste zendingsreis. Hebben jullie dat nog? Hoe je dat allemaal op een rijtje krijgt, weet ik niet. Maar je krijgt constant de connectie tussen en Jozef en Simon. En de gedachte is, de werkelijke gedachte die erachter steekt is, Jozef staat voor het eerst geboorterecht van de 10 stammen van Israël. En dat komt terecht primair bij de Simeonieten, bij de stam van Simeon. En die, ja, als je dat vraagt, waar zijn die gebleven? Ja, dat is niet zo moeilijk. Dat zijn de Brittannië. Nou, nogal wat omzwervingen die dan ook nog in de oude literatuur genoemd zijn. Maar toen maar. In Israël raak je de stam van Simeon kwijt, omdat het gebied van Simeon, met Siklag, was een enclave, heet dat, binnen het gebied van de stam van Juda. Dus het idee is, als het iets gaat over Judea, ja, het gebied van Simeon ligt daar middenin. Simeon is omgeven door de stam van Juda. Dus die connectie is er altijd. Maar de stam van Juda verdwijnt van de bladzijde van de Bijbel. Sterker nog, in Deuteronomium 33 spreekt Mozes enige profetieën uit over de stammen van Israël. Zoals Jacob dat doet in Genesis 49. En Mozes meldt de stam van Simeon zelfs helemaal niet. Wordt helemaal niet meer apart genoemd. En als men de vraag stelt, waarom noemt hij dit niet? Dan is het antwoord omdat de stam Simeon sowieso verdwijnt van het toneel, want die lost op in Juda. En dan moet ik zeggen, misschien is dat waar. Maar als u mij vraagt, Simeonieten zijn al voor de uittocht, ik zei niet de Simeonieten, ik zei Simeonieten zijn al voor de uittocht uit Egypte verdwenen, zoals ook vele Danieten zijn verdwenen naar het noorden, zijn de stichters geworden van Sparta. En na de uittocht uit Egypte zijn zeker nog vele Simeonieten verdwenen om niet mee te gaan naar het beloofde land. Dat was na die toestanden in Numeri die daar beschreven worden. En toen zeiden de Simeonieten, nou ja, als het zo moet, dan gaan we niet mee. En die hebben zich toen in enig hoofd gesteld, heet dat later in de Bijbel. En die zijn er blijkbaar vandoor gegaan. En we komen ze op de bladzijde van de ongewijde geschiedenis dan weer tegen. En met name zijn dat dan de rouwdouwers die dan hun eigen weg gaan enzovoorts. Maar die zijn terechtgekomen in Brittannië. Terug naar Lucas 23, vers 26. Als ze hem wegleiden, namen zij een Simon. Ik vind het leuk hoor, nou begrijpt u een Simon toch waarschijnlijk. Een Simon, ja natuurlijk een Simon. Deze keer was hij van Kyrene. Het enige wat ik erbij kan zeggen, ja hij was uit Afrika. Maar voor de rest kan ik er niets mee. Daarom is het misschien toch dezelfde als Simon Niger, maar wij zullen het niet weten hier. komende van de akker en legde hem het kruis op dat hij het achter Jezus droeg. In het Johannesevangelie vinden we dat zelfs helemaal niet vermeld, deze passage. We krijgen wel weer een grote menigte van volk en van vrouwen volgden hem, welke ook weenden en hem beklaagden. Daar wordt ook bij de andere evangelisten feitelijk geen aandacht aan besteed. Dat het zo'n optocht was, dat staat ons allemaal bij, om een of andere reden. Maar dat is wat Lucas vermeldt. En bovendien, het is natuurlijk een situatie die je aardig kunt filmen. En dat is wat al die films over het leven van Jezus dus melden. Ja. En Jezus zich tot haar, dat wil zeggen tot de vrouwen, kerende zeide, gij dochters van Jeruzalem. En u kent die uitdrukking wel waarschijnlijk. Zeg tot de dochter van Sion. Uit Zacharia 9 bijvoorbeeld. Maar het komt vaker voor. Dat zijn dus dat is een uitbeelding van het gelovig overblijfsel. Gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want ziet, er komen dagen. En voordat je het weet, denk je dan dat hier geen steen op steen gelaten zal worden. En ze zullen u van alle zijden benauwen, enzovoorts. Want ja, dat staat Jeruzalem te wachten. En enige malen zelfs, hè. Maar er komen dagen in welke men zeggen zal zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaat hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen valt op ons en tot de heuvelen bedek ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee anderen, zijn de kwaaddoeners geleid om met hem gedood te worden. Wat in deze woorden naar voren gebracht wordt, is natuurlijk de geschiedenis, de toekomstige geschiedenis van Jeruzalem en al wat daaronder valt. Dat is in het algemeen dus toch het Joodse volk. Nee, niet het Palestijnse. Het is het Joodse volk, ja. En de woorden uit vers 30 kennen wij, omdat die later worden aangehaald in Openbaring 6. En daar geven ze een beschrijving van de situatie zo aan het eind van de 70ste week van Daniël. Hetgeen uiteraard dan leidt tot de val van Jeruzalem, want zo eindigen de 70 weken. En daar staat dan dat men roept, valt op ons tot de bergen en tot de heuvelen bedekt ons. En dat valt op ons. U zou moeten begrijpen dat dat de betekenis heeft van met kracht daarboven aanwezig zijn. Of met kracht overdekken. Want dat is de strekking daarvan. In de Aeneas van Rebecca staat, zij viel van de kameel. Dan betekent dat gewoon, zij sprong er vanaf. Dat is de werking van de zwaartekracht. Dus anders verder niks. Ik denk dat ze heel beheerst als bruid netjes van de kameel afgestapt is. Al heb ik wel eens omstandigheden gezien dat men van de kameel afkwam, maar dat ging dan niet zo heel netjes. Want dat is nog een vak apart, hoor. Maar dat terzijde. Maar het is van met krachtig overdekken. Het heeft iets met zwaartekracht te maken. En het idee van tot de bergen zeggen valt op, dat betekent gewoon dat de berg geacht wordt te beschermen. Met andere woorden, men kruipt weg in grotten. En als u het mij vraagt, is het zelfs de verwijzing naar de omstandigheid van Petra. Met al zijn zogenaamde tombs. Want men noemt het meteen graven. Maar je moet zeggen dat het inderdaad gegraven is, uitgegraven is in de bergen. Het zijn schuilplaatsen, ter bewoning wellicht. Maar het wordt dus twee keer gezegd, valt op ons tot de bergen en tot de heuvelen, bedekt ons. In Openbaring staat er dan bij van het aangezicht van degene die op de troon zit, want de dag des toorns is gekomen en wie kan bestaan. Maar daar gaat het naartoe. Maar het is tegelijkertijd de beschrijving van de hele situatie van alles wat claimt in Jeruzalem thuis te horen. De dochter van Sion. Zie? Kortom, terwijl de Heer weggevoerd wordt om gedood te worden, spreekt hij over wat het Joodse volk zou overkomen in de komende, laten we zeggen, dik 2 millennia. Dat is nogal wat. Ja. Ja, ja. Dan hebben we de vermelding in vers 32. En er werden ook 2 anderen, zijn de kwaaddoeners, geleid om met hem gedood te worden. Het probleem daarvan is, nou ja, er is niet echt een probleem. Ik heb ook enige tijd gedacht, hoewel het lang geleden is, heb ik ook enige tijd gedacht dat er 4 met hem gekruist werden. En dat komt voort uit de volgorde waarin het vermeld wordt bij de verschillende evangelisten. Hier staat het vermeld voordat de kruisiging van de Heer zelf vermeld wordt. Bij andere gelegenheid wordt het vermeld nadat eerst vermeld werd dat de Heer zelf gekruist werd. En toen zei Boelentje, sorry dat ik je naam weer noem, maar zo gaat dat. Zei Boelentje, nou het wordt eerst vermeld, 2 worden er gekruist, daarna wordt de Heer gekruist en daarna worden er nog 2 gekruist. Alleen het probleem is, de eerste 2 staan bij de ene evangelist en de andere 2 worden alleen door de ander vermeld. Is er niemand die de 4 noemt. En hij haalt als bewijs dan ook nog aan een of andere oude tekening of schilderij, weet ik veel, waar inderdaad 5 kruisen staan. En dan heb je natuurlijk ook nog dat het idee van je hebt er 4 en dan nog 1 van een andere aard. Dat is natuurlijk toch een bepaald Bijbels beginsel. Een Bijbelse structuur. Maar ik ben daar van de idee ben ik wel afgestapt. Mede omdat als je dit zo zou moeten lezen, dan krijg je een heleboel problemen erbij. Want, en die heeft Boelenzeer dan ook. Want die heeft wel 2 of wel 3 geloof ik intochten in Jeruzalem. Ja, vanwege de volgorde waarin dingen vermeld worden. En dan heb je die zalvingen van de voeten van de Heer Jezus enzovoort. Daar krijg je dan ook een paar keer extra. Vanwege de volgorde waarin het vermeld wordt bij Marcus of bij Johannes of enzovoorts. Wat had je nog meer? Tempelreinigingen heb je er een heleboel van. Bij Johannes meteen aan het begin, weet u nog. En bij Lucas meteen aan de tent, na de zogeheten intocht. Dus dan krijg je een heleboel tempelreinigingen. En ja, je verdwaalt daar volkomen in. Dus ik heb dat idee maar laten varen. Dat neemt niet weg dat ik nog steeds overtuigd ben dat in de beschrijving van de Ark des Verbonds sprake is van 4 cherubim op het verzoendeksel. Omdat er staat 2 aan de ene kant en aan de andere kant. Nou, hoeveel heb je er dan? 2 aan de ene kant, ik zeg het nu met eigen woorden, maar 2 aan de ene kant en 2 aan de andere kant. Ja. Ik heb er dan 4. Maar ja, in de afbeeldingen en in alle schaalmodellen staan er maar 2. En wat ik daarmee moet, weet ik niet, met 2. Daar kan ik namelijk ook al niks mee. Niet dat dat een argument is. Als het in de Bijbel staat, dan is het zo. En of ik begrijp, dat komt dan misschien nog een keer. Of zoals het lied zegt, nou ja, dat komt vanzelf wel. Maar die staat niet in de bundel, hè? Nee. Toen maar. Dus met vier kan ik wel wat, omdat als ergens cherubim, cherubs, geteld worden in de Bijbel, als het ergens gebeurt, zijn het er vier. En in het algemeen is dan ook nog het idee dat die vier cherubim een uitbeelding zijn van vier hoedanigheden, vier aspecten, vier hoedanigheden van de Heer Jezus. Dus ja, daar kan ik wel wat mee. Dat je dat dan terugvindt op het verzoendeksel. Op de Ark des Verbonds. En op het voorhangsel. En in de visioen van Ezechiël. En in Openbaring. Ja, daar kan ik wel wat mee. Ja. En als het dan staat op de Ark des Verbonds. Cherubim, twee aan deze zijde en aan gene zijde. Want zoiets staat er dan. Dan denk ik, dat zijn de vier. En daar hou ik het dan maar op. Maar over die kruisen, ja, er staat... dat is het probleem, als je dat in elkaar moet schuiven, die evangeliën... Dan moet je soms versen verplaatsen om het te synchroniseren. Maar dat komt niet omdat... ik moet anders zeggen. Het betekent namelijk dat die verslagen niet noodzakelijk op chronologische volgorde staan. Dat kan namelijk ook helemaal niet. Als je twee gebeurtenissen moet vermelden die gelijktijdig plaatsvonden, dan moet je eerst de ene vermelden en de andere. En welke meld je dan eerst? Of waar neem je de draad op van zo'n gebeurtenis? Pas bij de kruisiging of bij dat er twee aangebracht worden. Je ziet ze in de verte aankomen. En dat scheelt ook al. Wat vermeld je dan het eerste? Ja, ik kan daar niet mee zitten. Dus ik houd het toch op twee. En het gaat om de tegenstelling tussen die twee uiteraard ook. En ik persoonlijk denk ook dat die twee... links en rechts van de Heer Jezus, dat die twee een uitbeelding zijn van de beide huizen van Israël. Dat denk ik wel. Of ik dat bewijzen kan? Nee. Je kunt het ook loslaten. Want kijk, de twee huizen van Israël beelden natuurlijk ook weer iets uit. Dat is de tegenstelling tussen de boom der kennis des goeds en des kwaads en de boom des levens. Ze staan allebei in die hof. Van beide lees je bij gelegenheid dat ze in het midden van de hof stonden. Maar ja, de een is een bediening des doods en de andere ten leven. Heb je dat nog? En ze zijn de uitbeelding natuurlijk van het oude en nieuwe verbond. Maar je kunt ook zeggen, ze zijn de uitbeelding enerzijds van de werken van de mens en de andere kant dat wat God doet. Ze zijn de uitbeelding van wet tegenover genade. Want ja, dit zijn wel twee misdadigers. Maar de beide huizen van Israël worden als zodanig beschreven. Toch? Maar ja, terwijl het ene huis van Israël onder het oordeel komt, blijkt toch het andere huis van Israël gezegend te gaan worden. En precies zoals het in het Oude Testament wordt aangekondigd, hoor. Al is het dan in het algemeen zonder tijdsaanduiding enzovoorts. En soms in iets bedektere termen, maar het staat er wel. En terwijl onder Jeremia, die het ook beschrijft, een oordeel komt over het tweestammenrijk en het oordeel over het tienstammenrijk al gekomen is, al meer dan een eeuw daarvoor, zegt de Heer tot Jeremia, richt u naar het noorden en spreek tot, en dan moet hij spreken tot de tienstammen in hun ballingschap, en dan moet hij zeggen dat de Heer naar hen heeft omgezien en met hen zou zijn enzovoorts. Hebben die nog? Dus ja, terwijl het oordeel over de een komt, wordt de andere genezen. En terwijl ik het zeg, ja, ik kies maar een paar woorden, maar dan terwijl ik het zeg, denk ik dus meteen weer aan die twee dames waar we het veel lang geleden over gehad hebben. Namelijk de bloedvloeiende vrouw enerzijds en het dochtertje van Jairus anderzijds. Ze waren beide onvruchtbaar. Ging bij beide niet goed. Zie? Maar het was één tegelijkertijd. Begrijp je wel? En in een bepaalde volgorde. En terwijl de een overleed, werd de andere genezen. Nou ja, en dat is kennelijk wat hier ook uitgebeeld wordt. Het is eigenlijk dezelfde verhouding als tussen Jezus en Barabbas. Het gaat over die beide huizen van Israël. Het gaat over wet of genade. En die twee tegenover elkaar die gewisseld worden. En dat is met die twee kruisen ook zo. Hier staat er alleen maar, het waren twee kwaaddoeners. Elders heten ze moordenaars. Maakt mij verder niks uit. De een ter rechter en de ander ter linker. Eigenlijk weet je dan al iets, hè? Rechts en links. Dat is de klassieke tegenstelling ook in de Bijbel. Ook in verband met God. Zijn machtige daden worden en zegenende handelingen worden toegeschreven aan zijn rechterhand, hoor, niet aan zijn linker. Hebben jullie dat nog? Maar zo is het altijd. Alleen van Benjamin staat, van de stam van Benjamin, dat die in het algemeen waren ze links. En eventueel waren ze boogschutters, dan wel ze slingerden met stenen. Weet u nog, dat waren Benjamin niet, hè? En op een haar na, staat er dan, konden ze dingen raken. Enzovoort. Maar Benjamin staat voor de volk dat... aan wie het woord Gods was toebetrouwd. Zeker met betrekking tot de wet. Vandaar dat Saul en Saulus uit Benjamin waren. Want ze stonden voor de wet. En vandaar dat de andere, die Saulus, zijn naam veranderd in Paulus. Want het werd toch genade, zal ik maar zeggen. Maar toen maar. Zoiets. Maar links, want de wet is links. Ik zeg ook altijd, als je dat rijtje maakt, uitgelaten hoofdstuk 4, over die vrouwen van Abraham en de zonen daarvan, die andere beduiding hebben, dan moet je die rijtjes maken. De een schrijf je links en de ander rechts. Maar denk erom dat je Hagar links schrijft en Sarah rechts. Hè? Niet andersom, hè. Want dat is fout. Helemaal fout. Sion wordt rechts en Sinaï wordt links. De genade is rechts en de wet wordt links. De ene is bediening des doods, dat is links. En de andere is bediening des levens, dat is rechts. Die dingen. En hier staat links en rechts. En eigenlijk verwacht je nou wel dat het met een van die twee toch misschien nog een beetje goed komt, of niet? Nou ja. Maar u kent de geschiedenis, want zo is het. Zie. Hier in Lucas lezen wij vervolgens, toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisden zij hem al daar. En dat woord plaats staat er niet eens bij, want Golgolet. Van Galgal, Gilgal, Golgal. Eigenlijk betekent het iets ronds. Iets dat rond is. Dat is al met de helft van het woord ook het geval. Gal, gil, gol. Egel. Egel is een kalf. En men zegt dat hij zo heet, gal, omdat hij in het rond springt. Dat zal dan wel. Er zit nog veel meer aan vast natuurlijk. Maar wij kennen het ook van Gilead. Dan wordt gil wordt vertaald met een hoop, een stapel. En die wordt geacht rond te zijn. Gilead, hoop van de getuigen. We kennen het woord ook dubbel, gal, gal. En dan is het ineens een plaatsnaam. Dat is waar men de Jordaan doortrok onder Jozua. Toen kwamen de kinderen Israëls aan in Gilgal. Toen kregen ze het manna niet meer. En daar werd iedereen ook besneden. Want gil of gal staat voor vorm, gestalte, vandaar een hoop. Een bepaalde vorm. En als het dubbel staat, dan is het idee, dan wordt het twee keer vorm. Het is een beetje een krappe redenering, maar ik kan het bewijzen, want galgo wordt, is ook het woord voor het in het tegenwoordige ifrit, het Hebreeuws, modern Hebreeuws, is het woord voor reïncarnatie. Populair genoemd wedergeboorte. En dat is het eigenlijk ook. Want wat er gebeurde in Gilgal was de besnijdenis enzovoort. Dat is een beeld van wedergeboorte. Daar kwam het volk en nou in een nieuw land onder nieuwe omstandigheden wedergeboorte. Was door het water, uit het water van de Jordaan geboren. Waar trouwens ook twee steenhopen, Gal, werden opgericht enzovoort. En men kwam in Gilgal. En een beetje fatsoenlijke vertaling, zonder symboliek, zegt dan gewoon, ja, het heet Gilgal om, vanwege die twee stapels van 12 stenen. Als herinnering aan de doortocht door de Jordaan. Eén op de bodem van de Jordaan werd hij nog. En één aan de oever. En dus twee van die steenhopen. Daarom heet het Gilgal. Ja, het kan zijn. Maar het is eigenlijk, het begint met fundamentele betekenis enkel. Het is iets ronds. En daar hebben ze van gemaakt een schedel. En die is inderdaad rond. Ja, dat is het. En dus heet die plaats schedel. Maar de aardigheid is dat we, dat natuurlijk, er is niks mis met de vertaling met schedel. Maar we hadden het nou over wedergeboorte. Door datzelfde woord. En die is toch wel aardig natuurlijk. Want daar is dit uiteraard onderdeel van. Zie? En waar we het dan niet over gehad hebben. Maar dat is omdat het in Lucas ook niet staat. Maar dat wil ik u dan toch nog even zeggen, helemaal aan het eind van de avond. Er staat namelijk in het Johannesevangelie dat na die kwestie met die keuze voor Barnabas enzovoorts, of Barabbas, sorry, keuze voor Abbas, en Pilatus zich gedwongen zag om gehoor te geven aan de eis van het volk, en bovendien te zwichten voor de chantage zoals in de politiek gebruikelijk, lezen wij in Johannes 19, vers 12. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten. Maar de Joden riepen, zeggende, indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. En ieder die zichzelf koning maakt, wederspreekt de keizer. Dat betekent, ze gaan kwade geruchten verspreiden over Pilatus bij de keizer en dan verliest hij zijn baan en misschien zijn hoofd. Of wat hij maar kwijt kon raken. Als Pilatus dan dit woord hoorde, vers 13, bracht hij Jezus uit en zat neder op de rechterstoel in de plaats genaamd Lithostrotos. Dan denk je, nou, dat is leuk, dan weten wij waar het is. Maar er staat er ook nog achter, en in het Hebreeuws genaamd Gabbata. Zodat kennelijk die informatie toch op een of andere wijze belangwekkend is. En dan is de vraag natuurlijk, wat is er nou belangwekkend? Alitostrotos, dan wel Gabbata. En dan, ja, ik kijk even of ik daar een notitie van hier heb, maar dat is gewoon helemaal niet zo. Maar dan moet u weten dat het woord Lithostrotos betekent dat het gaat om lithos, dat zijn stenen, dat is een steen. U weet wel, steendruk, lithografie. Maar goed, kijk even naar de, hoe heet dat, typografen onder ons. Lithos. Maar lithostrotos, dat veronderstelt plaveisel. Het goede Nederlandse woord is een plaveisel. Ze laten je dat ook zien, want ze laten je iets zien, want daar moet je voor betalen in Jeruzalem. Word je ergens naartoe gebracht en daar vind je nog oude stenen bij elkaar ergens. Dat heet dan Lithostrotos en hier zou dan Pilatus. Of dat de locatie is, ik heb geen flauw idee, er valt ook niks te zien. Oud stenen plaveisel, echte stenen, geen bakstenen, maar echte stenen plaveisel enzovoorts. Lithostrotos, Gabbata. Maar plaveisel, dat veronderstelt Dat is eigenlijk een vorm van mozaïek. Ik bedoel niet muziek, maar dat betekent hetzelfde eigenlijk. Maar muziek gaat met noten en mozaïek gaat met steentjes. Of eventueel als er stenen zijn, dan noemen we het plaveisel. Het kan ook nog metselwerk zijn trouwens ook. Maar plaveisel, dus keurig gerangschikte stenen, dat kennen wij uit de Ertichelenstrijken. Dat is ook stenen, alleen zijn het al zelf gebakken stenen. Het is iets glad maken, zoals een weg geplaveid wordt. Die wordt dan ook geëgaliseerd. Maar zo'n plaveisel, en dus ook een mozaïek, is de uitbeelding van cultuur. Net als een tafel. En tafels met ingelegde mozaïek, ingelegd hout kan ook nog. Maar dat is toch een klassieke vorm. Maar wij vinden zo'n plaveisel in de Bijbel soms op de grond en soms op het dak. Dan heette het de tichelen van de dakbedekking. Wij noemen het dan pannen. Ik weet niet waarom het... Ja, het zal wel panelen zijn dan natuurlijk, maar doe maar. Dakpannen. En we komen dat in de Bijbel tegen. Bijvoorbeeld toen die kreupelen naar het huis van de Heer Jezus gebracht werd in Kafernachum. Even naar Erwin kijken. Kafernachum. Ja. Wij gewone mensen noemen het Capernaum. Maar maar daar in dat huis, er werden kreupelen gebracht en die konden niet in vanwege alle fariseeën in de deuropening, want die houden gewoon het toegang bezet. Dat is vandaag nog zo. En daarom moest hij door het dak gelaten worden. Dus iemand moest het dak op om daar de tichelen weg te halen. Maar dat dak, dat is die cultuur, dat is die samenleving. Dat zijn wat men beschouwt als normen en waarden. Of althans, hoe moet je dat noemen? Conventies. Bepaalde beginselen grijpt keurig in elkaar. Op school moet je dat leren, bij maatschappij leren, bij staatsinrichting, hoe de samenleving in elkaar zit enzovoort. Maar zo kom je nooit bij de Heer. Je moet dat openbreken, de tichelen moeten verdwijnen en dan kun je bij de Heer terecht. Dat is het eigenlijk. Staat je in de weg. En het is natuurlijk nauw verwant aan het tichelen strijken en het bouwen van de toren van Babel enzovoorts. En het tichelen strijken in Egypte en het bouwen van voorraadschuren. Het is hetzelfde. Maar het is ook het dak, je leest er zo overheen. Maar het was Samuel die Saul terzijde riep om hem tot koning te zalven. Soms denk ik dat hij daar weer op een trapje moest staan. Want Saul was een hoofd groter dan iedereen. In gedachten zie ik Saul wel zo. Maar er staat dat het gebeurde op het dak. Op Gach. Gog, u kent wel Gog, Magog, dat is allemaal dak. En het dak is dat plaveisel, dat is dat mozaïek, dat is die dakbedekking keurig gemaakt en waterdicht. En het zijn regeltjes van de samenleving enzovoort. En op dat dak was Saul tot koning gezalfd. Maar dat is ook een beeld van de wet. En als je het tot de Heer wil, moet die wet eerst weg. Dus dan worden de tichelen weggehaald enzovoort. Hebben die? Die kunt u wel vinden ergens in het Oude Testament. En dan heb ik er nog een, want in Jeremia, ik dacht toch echt dat ik daar een liedje bij me gestoken had. Ik kan dit echt niet uit mijn hoofd allemaal vertellen. Maar in Jeremia lezen wij, ik heb hem hier wel, Jeremia 43... is dat, vanaf vers 7, althans dat staat hier in mijn aantekening, daar is sprake van Jeremia die naar Egypte gaat aan het eind van heel de geschiedenis en ruim na de val van Jeruzalem. Dan lopen er nog wat losse Joden rond, zal ik maar zeggen. En die komen dan bij elkaar. Het is net als je een film ziet nadat Armageddon heeft plaatsgevonden, zal ik maar zeggen. De wereld is vergaan, maar er zijn nog overlevenden. En, je kent dat wel, toch, of niet? Nou ja, goed. En die verzamelen zich dan. En daar is Jeremia dan ook bij. En Jeremia zou weggaan met die groep mee naar Egypte. Dat mocht eigenlijk niet, maar Jeremia kreeg toestemming van de Heer. Hij zegt, jou overkomt niks. Maar die andere, die krijg ik nog wel in Egypte. Maar toen kwam hij in Egypte in Tachpanas. Tachpanes. Daphne in het Grieks. Daphne in het Arabisch. En het heet nu nog steeds Tel Daphne. Maar goed, daar komt hij dan. En dat schijnt geweest te zijn bij minstens één paleis van de farao in Egypte. En daar moet de Jeremia, want dat staat er al nog wel, moet enige lithos, moet enige stenen begraven onder het plaveisel voor dat paleis daar. En dan komt er een profetie over natuurlijk. Ja, alleen in Jeremia 43:9 heet dat de tichel-oven. Heb u dat staan? Ziet u de tichel-oven? Dat oven moet je weglaten. Dat tichel, dat klopt. Want het gaat over tichelen. Het is namelijk het plaveisel. En ik heb er nieuwere vertalingen op nageslagen. Die hebben dat allemaal. Er staat gewoon plaveisel. Het woord dat er staat is malben. Malben. En als u het even proeft, dat woord malben, dan denkt u Laban. En Laban, dat is strijken, egaliseren, glad maken. Tichelen strijken is ook de naam Laban. Het is namelijk glad maken of eventueel blank maken. Heb u dat? Nou ja. Tichelwerk is het dus, niet tichelover, maar tichelwerk is een goed Nederlands woord. Maar wij gebruiken het woord plaveisel. En hij moet dus onder dat plaveisel, kijk, het plaveisel is wat je ziet in Egypte, maar daar zijn ze beroemd vanwege de tichelen. Het tichelen strijken, dat was ditzelfde woord, Laban. Weet u nog? Nou goed. In Egypte heb je dus dat plaveisel. Zo zit de wereld eruit, de samenleving goed geordend. Maar wat je niet ziet is die stenen daaronder die Jeremia daar begraven heeft. En de eerste toepassing van dat verhaal, maar dan ben ik echt over mijn tijd heen. Hetgeen ook de bedoeling was trouwens, maar dat terzijde. De eerste toepassing van dat verhaal heeft van doen met wat Jeremia daarna doet, nadat hij van de bladzijde van de Bijbel afloopt, zeg ik altijd. Want hij moest nog koninkrijken gaan bouwen. Volgens hoofdstuk 1 had hij tot het mede niet gedaan. Dus dat moest hij alsnog gaan doen. En dat deed hij ook. En het verhaal gaat verder met dat hij met een steen aankwam in Ierland. Ja. Precies, om iets te bouwen enzovoort. Maar dat gebeurde allemaal in het geheim. Het wordt verborgen gehouden tot vandaag. Wordt het verborgen gehouden achter het plaveisel, onder het plaveisel. En dat plaveisel zijn de conventies van de wereld in het algemeen. Onze samenleving enzovoorts. En, maar men heeft niet in de gaten dat achter, dat onder dat plaveisel, kortom, dat daarachter verborgen, of daaronder verborgen, hebben we die stenen die Jeremia daar verborgen heeft. Besloten, hij was met de dochteren des konings. En ik denk dat hij net zoveel stenen begraven heeft als die dochteren des konings bij zich had. Dus dat zijn er minstens twee, toch? En daar ga ik het nou verder niet meer over hebben. Ik zou alleen moeten zeggen dat de locatie daar in Egypte, die kan je nog bezoeken. Dat heet Kasr Bint, maar daar komt hij waarschijnlijk bekend voor. Omdat je in Petra heb je ook Kasr Bint, Kasr El Bint. Ja. Kaster is gewoon kasteel. Het is gewoon Nederlandse. Dat Hebreeuws of dat Arabisch. Kaster en Bint is de dochter. Het kasteel van de dochter. Maar het heet Kaster Bint El Yehudi. En hoe je dat ook keert en wendt, dat betekent gewoon dat het is het kasteel van de dochter van de Jood. Een Joodse dochter. En die naam wordt tot vandaag gebruikt. We zijn er niet geweest. We hebben dat gemist eigenlijk. Het was gewoon te moeilijk om dit soort dingen te regelen. Maar het is echt waar, het bestaat nog steeds. Die plek en de opgravingen zijn er ook daarvan. En ook van het plaveisel. Zoals men dat dus inderdaad kent uit Jeremia 43. Dus die locatie is nog en wordt nog steeds genoemd de locatie van de Joodse dochter. En als je nou in Ierland komt, dan heet die koningsdochter heet de dochter van de farao. Want hoe heet die? De profeet kwam uit Egypte met de dochter van de farao. Maar als je dat vanuit het Egyptisch interpreteert, dan is het gewoon de koningsdochter. En niet die van die echt van Egypte, maar die uit Juda enzovoorts. Maar ja, als ik daarover begin, dan moet ik me op de eerste plaats beter voorbereiden natuurlijk. En in de tweede plaats roept u dan, ja, maar dat is geen bijbelstudie, dus ik ga het echt niet doen. Maar doe maar. Maar het zijn toch bekende dingen. De lithostrotos, waar Pilatus op staat. Ja, dat zijn de conventies, de regels, de cultuur die die man vertegenwoordigt. En zoals Saul koning werd en stond op de tegel van het dak. Zo staat hier Pilatus op de lithostrotos, op de keurig gerangschikte stenen enzovoorts. Die men weer opgegraven heeft, ze zijn er nog. Je kan ze gaan bekijken voor een bedrag. Maar goed. Maar het leidt wel tot de veroordeling van de Heer Jezus. En daar gaat het maar om. Heb je dat nog? Het is niet zomaar een verhaal. En daarom moet ik u zeggen dat dit soort dingen, ja, die staan echt niet in de commentaren. Het is dus echt verborgen. En toch, als je doet, we hadden even de pauze net even over. Als je echt schrift met schrift vergelijkt, dan kom je daartegen. Is er nog een keer ergens zo'n proviesel? Komt het vaker voor, zo'n tichelen enzovoort? Ja, maar het spreekt altijd over hetzelfde. En die geschiedenissen passen in elkaar. Daar waar dat plaveisel is, waar alles dichtgetimmerd is, ik noem het meestal afgehecht is, dan ben je je losse eindjes kwijt, zal ik maar zeggen. Alles is dichtgemaakt, nog een gat, gewoon een steen erin klaar. En dan lijkt alles keurig voor elkaar. Maar je ziet niet wat eronder zit. En er zit nog heel wat onder. Er zijn heel wat dingen die de Heer doet die voor het zicht van de wereld verborgen zijn. Maar dat is wat ons nou eenmaal geopenbaard wordt. Meer daarover de volgende keer, want het is de hoogste tijd. Wij willen de Heer dankzeggen. Wij danken u, Hemelse Vader, dat wij in alle vrijmoedigheid tot u mogen komen om in de eerste plaats u dank te zeggen voor alles wat u tot stand gebracht hebt in onze heiland, de Heer Jezus Christus. Wij danken u dat wij leven hebben ontvangen. Dat wij wedergeboren zijn tot een levende hoop. Via de kruisiging, maar door de opstanding van Jezus Christus. Wij zeggen u dank dat u een einde gemaakt hebt aan die conventies van deze oude wereld. De eerste beginselen van deze wereld. Ons daaruit verlost uit al die slavernij die daar heerst. Om ons te plaatsen in uw vrijheid. En om ons deelgenoot te maken, zelfs erfgenaam te maken van uw beloofde eeuwig koninkrijk. We danken u dat we daarna mogen uitzien. Naar de openbaring van die dingen die nu nog verborgen zijn voor een goddeloze, op zijn minst ongelovige wereld. Maar we danken u dat we uit uw woord de garantie krijgen dat eenmaal al deze dingen geopenbaard zullen worden, onthuld zullen worden voor het zicht, ook van al uw tegenstanders, maar in de eerste plaats voor ons. En daarom hebben we de vrijmoedigheid om ons bij u aan te bevelen. op grond van die beloften die u ons gedaan hebt. Bewaart u ons dan voor de duisternis van deze wereld en verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.